Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Welkom. Tom, we gaan het hebben over iets wat jij niet hebt. En dat is humor. Ja. Nee, even een serieuze start. Jij mag beginnen.
Was dit niet serieus?
Nee.
Welkom luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Laila, wat gaan we vandaag doen?
We gaan het vandaag hebben over grenzeloos humor. Dat onderwerp ga ik behandelen met Steven Brunswijk. Zegt die naam jou iets?
Ja, vaag.
Steven is een Nederlands cabaretier en presentator die bekend werd onder zijn toenmalige naam Brabo Neger. En hij heeft dat onlangs veranderd naar zijn echte naam, Steven Brunswijk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom. En ik wil eigenlijk ook met hem bespreken of humor grenzen moet hebben of niet. En hoe hij daar dus naar kijkt, naar de vrijheid van de grap eigenlijk.
Oké, mooi onderwerp.
Want hoe zie jij dat? Vind jij dat humor grenzeloos moet zijn? Geen restricties?
Ja, eigenlijk wel.
Zou ja, eigenlijk ik wel. Iets over je moeder zeg?
Ja, moet je doen. Nee, weet je wat is? Ik ben een aantal jaar terug een keer in een kasteel geweest, Burg Eltz in Duitsland. Mm-hmm. En daar werd een verhaal verteld over narren in vorstendommen en bijvoorbeeld in dit soort kastelen. En die narren die hadden eigenlijk twee taken. En dat was grappen vertellen, mensen aan het lachen maken, vermaak. Mm-hmm. Maar die nar die had ook een soort van onschendbaarheid in zo'n kasteel. Mm-hmm. Want die werd eigenlijk ook gebruikt om bepaalde maatschappelijke, sociale, politieke, religieuze thema's
naar voren te brengen.
Naar voren te brengen. Ja. Waar de koning of de vorst geen oren naar had of niet van zichzelf van bewust was. Bracht de nar dit soort onderwerpen naar het hof toe eigenlijk. En eigenlijk zijn de cabaretiers van nu de narren van toen. Dus die cabaretiers die bespreken eigenlijk thema's die we allemaal een beetje pijnlijk vinden of moeilijk. Yeah. En middels humor kunnen cabaretiers die thema's toch in een, ja, bespreekbaar maken in de maatschappij. Yeah. En ik denk, als je daar een rem op gaat zetten, dan krijg je hele, hele enge dingen.
Want er wordt eigenlijk op een bepaalde manier toch een rem op gezet, hè? Als je kijkt, dat is dan misschien geen cabaretier, maar Charlie Hebdo. Of bepaalde bedreigingen richting cabaretiers.
Ik kan me
voorstellen, ja precies, ik kan me voorstellen dat dat je wel twee keer doet nadenken voordat je bepaalde grappen maakt.
Ja,
en dat
genoeg.
Vind ik ook echt bizar.
Ja, dat is heel triest. Het is heel triest dat mensen die hun werk doen, cabaretier, misdaadjournalist, advocaat, dat die eigenlijk voor het doen van hun werk het met de dood moeten bekopen. Dat is extreem triest.
En dat is gewoon een directe aanslag op vrijheid en op onze democratie.
Ja, absoluut.
Echt, daar moeten we echt voor opstaan.
Ja, eens.
Maar weet je wat het ook is? Er is ook niet echt een universeel gevoel voor humor. Dus wie kan de grens bepalen? Misschien vinden de moslims het heel vervelend als er over de islam iets wordt gezegd. En weet ik veel, mensen met obesitas over mensen met overgewicht. Ja,
ja daarom, je moet geen grenzen hebben. Maar ja, als je niet aanstaat, zap weg, loop weg. Of ga zelf grappen maken. Maar ja, als je grenzen gaat opleggen, dan gebeuren er echt enge dingen.
Laatste vraag, wat voor humor heb jij?
Zwart. Gids zwart.
Tom, ik ga nu naar Steven toe. Wij spreken elkaar nog. Steven, welkom.
Dank je.
Fijn dat je tijd hiervoor vrijmaakt. Wij gaan het vandaag hebben over vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Spannend onderwerp. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Jij heette vroeger de Brabo Neger. Hoe ben je aan die naam gekomen?
Niet. Nou, was gewoon bedacht door media.
Is door de media bedacht?
Ja.
Vertel, hoe is dat gekomen?
Ja, ik praat Brabants, dus ja. De naam, en ik kom uit Brabant. Ik ben een donkere jongen, Surinaamse roots. En zo is die naam eigenlijk de wereld ingeholpen, omdat ik een filmpje had waarin ik Brabants sprak.
De omgeving heeft jou Brabo Neger genoemd en jij dacht, ik neem dit over.
De omgeving niet.
De
mensen
media.
Online of een media of zo.
Ja.
En ik vond het wel grappig. Maar ja, ik kom uit een Surinaams gezin. Ja. Ik heb alleen Surinaamse vrienden, dus voor mij en mijn omgeving was het ook geen probleem. Hè? Okay. Mensen uit Suriname vonden het leuk. En dan bedoel ik niet de stad Paramaribo, daar heb ik het over het binnenland. Mungo, Tamarin, dat soort kleine dorpjes in Suriname. Ik vond het allemaal hartstikke leuk. Ik werd gebeld, familie, oh man, zo grappig dit, dat, wat je doet, leuk. Dus zo is het ontstaan en zo zagen wij ook geen problemen erin, zeg maar.
Ja. Maar op een gegeven moment heb je er toch afstand van gedaan.
Ja, klopt, ja. Ik ben altijd iemand van verdraagzaamheid, bruggen bouwen. Dus ja, als ik op die manier nog meer mensen kan bereiken, ja, dan is het voor mij een kleine moeite om de naam die in mijn paspoort staat te gaan gebruiken. Steven Brunswijk. Nou, vind ik ook een mooie naam, dus ja.
Is ook een mooie naam. Maar niet omdat je dus over de naam vervelend hebt gevoeld of omdat je er heel veel...
Nee, niet zozeer. Het was puur en alleen omdat er is een grote groep in Nederland die strijdt voor heel veel dingen, om heel veel dingen recht te trekken, zeg maar.
Ja.
En als ik gewoon mijn steentje bij kan dragen, ja, nou, dan doe ik dat op die manier.
Ja. Precies. Heb je er spijt van dat je afstand hebt gedaan van de naam?
Nee, helemaal niet. Nee, het leven leert jou van alles.
Ja.
En ik heb ervan geleerd. Ik ben er wijzer van geworden. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt in de Surinaamse gemeenschap. Ik heb hele lieve, mooie diepe gesprekken gevoerd met mensen, waardoor je mensen beter gaat begrijpen. Dus ja, ik ben ook gegroeid als mens zijnde.
Ja.
Ja, dus ik heb er geen spijt van, nee.
Nee, het is gewoon een volgende stap geweest.
Ja.
Oké, en heeft de Bravo 9 je wel ver gebracht?
Ja, dat kun je nooit zeggen, want je weet nooit hoe ver ik was gekomen als ik mijn eigen naam gebruikt had.
Precies.
Dus dat weet ik niet, maar of het me ver gebracht heeft, ja, het heeft me ver gebracht. Maar ja. Misschien als ik die naam niet gebruikt had, dat ik gelijk een hele grote groep Surinamers erbij betrokken had. En dat ik nog verder gekomen was. Ja, dat zijn,
dat weet je niet.
Dat weet je natuurlijk niet. Nee, dus precies. Ja, het heeft mij ergens gebracht. Maar of het ver is, dat weet ik niet.
Ja. Hey Steven, wij kennen jou natuurlijk van je grappen. Jou als tv-persoonlijkheid. Ik wilde heel graag vrijheid van meningsuiting met jou bespreken. Omdat ik het idee heb dat in wat voor filmpje ik jou dan ook zie, waar ik jou ook tegenkom, dat jij zegt wat jou op het hart ligt. En dat je dus echt gebruik maakt van die vrijheid van meningsuiting. En dat doe je vaak met een flinke dosis humor. Op wat voor moment heb jij gedacht van humor is belangrijk voor me en daar ga ik echt iets mee doen?
Ja, dan hebben we toch over mijn periode aan de deur als horecaportier, waar ik heel veel grappen aan het testen was. En mensen weigerden, gewoon puur om te kijken hoe ze reageerden. Ja, en als ze dan heel boos werden...
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, dan komen er gasten aan de deur. En dan twijfelde ik en dan zeg ik, ja, sorry, kan je niet binnen laten, man? En dan was er een groepje dat zegt, oh, oké, gek, kun je me vertellen waarom? Ja. Dan weet ik al dat als iemand tegen jou aanstoot binnen, dat je ook een normaal gesprek kan voeren. Maar als ik jou weiger, dan kan je niet binnen laten, man. Ja, we slaan nou een kut zo, jongen, volle aap, dit en... Ja, kijk, dat betekent dat als iemand binnen tegen je aanloopt, dat je ook binnen gaat vechten. Dus als ik dan bijvoorbeeld daar een grapje van maak, ik zeg, ja, is een geintje, jongen, kom maar binnen, man. Dat is leuk, man. En dan schoot dus in de lach.
Ja.
En daar begon de humor eigenlijk een beetje voor mij aan de deur als horecaportier.
Je merkte dus dat dat ook echt aansloeg en dat humor moet natuurlijk wederzijds zijn. En je dacht, hier ga ik meer mee doen.
Ja, ik merkte dat als ik aan die deur stond en dat mensen dat wel heel leuk vonden. Ik merkte dat ze steeds vaker bij mij bleven staan in plaats van naar binnen te gaan. Stonden ze bij mij te kletsen en toen was ik grappen aan het vertellen. Nou, toen de tijd waren het niet zozeer grappen. Nee, het waren gewoon situaties die ik dan vertelde, die ik heb meegemaakt ooit ergens. Ja, want als ik dan terugkijk, ja, dan waren het dus grappen. Maar niet dat ik er bezig was met, ik ga nu even een set spelen, voor even mijn grappen testen of zo. Maar onbewust was ik er dus wel aan het doen.
Ja.
Maar dat beviel zo goed, dat ik op een gegeven moment besloot van, ja, ik kan beter alleen grappen gaan vertellen, in plaats van mensen buiten flikkeren de hele dag.
Ja, en dat werkte. En in die grappen maak je dus gebruik van je vrijheid van meningsuiting. Zit daar voor jou een... Waar houdt het op, vrijheid van meningsuiting? Zit er een grens op voor jou?
Zit er een grens aan voor mij? Ik maak niet overal grappen over, maar dat is meer omdat ik daar niet zozeer mee bezig ben. Omdat, er zijn onderwerpen waarvan ik zoiets heb van, ja, ik vind het niet grappig. Of ook mijn achtergrond bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in een buurt met allerlei verschillende huidskleuren, allerlei verschillende religies. Dus de islam, ik heb heel veel Marokkaanse en Somalische vrienden. En ik weet hoe belangrijk hun dat vinden. Dus ik maak daar geen grappen over. En dat trekt me ook niet. Ik vind het niet interessant of zo. Maar dat komt omdat ik daar opgegroeid ben. Ja. Maar als iemand anders dat wil doen, ja, dan is dat natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Dan moet iemand anders dat wel doen. Want dat maakt een democratie. Dat geeft een democratie een bepaalde vrijheid. Ja, dat klopt. Alleen, dat is er eentje van dus. Vliegtuigrampen zoals MH17. De Bijlmerramp.
Dus als jij het idee hebt dat het anderen kan kwetsen...
Nee, dat niet eens zozeer. Het gaat niet zozeer om het kwetsen. Maar meer om, als ik het niet voel of zo, dat onderwerp.
Ja.
Ja, ik voel het niet. En kijk, bij de islam heeft het te maken met dat ik daar opgegroeid ben. Ja. Dat ik heel veel van die vrienden heb. Waar ik nog steeds mee omga. En ik weet, ze gaan vaak naar de moskee. Ze hechten daar heel veel waarde aan.
Ja.
Dus ja, ik kan daar geen grap over maken. Ik zou het wel kunnen, alleen het trekt me niet. Omdat ik ja. zie wat het met ze doet, snap je? Ja. Dus dat doe ik dan niet. MH17 trekt me ook niet. Ja. Ik kan geen grappen maken over een vliegtuigramp of zo. Nee. Bijlmerramp ook. Ja, dat kan, ja, ik weet niet.
Wat trekt jou het meeste?
Nou, het meeste. Ik hou gewoon van leedvermaak. Okay. Als een kind van een schommel springt en hij houdt geen rekening met de zwaartekracht en die schommel die komt terug. Ja, daar kan ik om lachen. Dat vind ik heerlijk.
Ja.
Een kind wat omvergestoten wordt door een grote boelmastief, bijvoorbeeld. Of over straat getrokken wordt, omdat hij per se dat lijntje vast wil houden. Ja, daar vind ik super grappig. Dat is echt
maar zijn dat net als een beetje die filmpjes van vroeger? Ik weet niet meer hoe dat heette, die je zag.
Ja.
Hoe heette dat ook alweer?
Volgens mij Laughing on Home Video's.
Ja, Home Video's. Het is een beetje dat soort humor wat jij heel erg leuk vindt.
Ja, dat hou ik wel, daar hou ik wel van. Ja, maar ook. Ik vind het ook leuk om mensen een spiegel voor te houden, hoor. Dat je een grap maakt en dat mensen zich gekwetst voelen. Nou, niet gekwetst voelen, maar mensen zich betrapt voelen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat vind ik lekker.
Ja.
Dat is leuk, want hij heeft niks gezegd. Je hebt alleen iets uitgelegd. Ja. Ik wijs niet met het vingertje. Ik zeg alleen zo en zo heb ik het meegemaakt. En dan zie je mensen soms, oh, zo had ik het nooit bekeken. Oh, give shit.
Kan je daar een voorbeeld voor noemen?
Ik was met mijn dochter aan het kijken naar The Lion King.
Ja.
Mijn oudste dochter, die kent The Lion King natuurlijk niet, zoals wij alle Disney films kennen. En toen zei ze, papa, loopt het goed af? Ik zei, ja, loopt goed af. We zijn aan het kijken en als je een film heel vaak gezien hebt, dan ga je letten op Easter eggs. Voor de mensen die niet weten wat Easter eggs zijn, nou, dat zijn kleine verborgen dingetjes in een film die je ziet na de 10e keer dat je hem kijkt. Kijk je een middeleeuwse film, dan zie je bij de 10e keer zie je het vliegtuigje achterin.
Ja, hey, dat klopt niet.
Dat klopt niet. Ja. Nou, zo heeft Disney ook altijd verborgen boodschappen. En nu was ik op Easter eggs aan het letten, maar het viel me op dat de Lion King vindt plaats op het Afrikaans continent. Maar iedereen spreekt keurig Nederlands. Ik denk, oké. Ik wil geen criticaster zijn, maar ik vind het toch best gek. Met name als Mufasa, Simba, Zazu. Ja. Spreek allemaal keurig Nederlands. Alle tekenfilmfiguren spreken keurig Nederlands. Alleen die baviaan Rafiki spreekt dan net met een Surinaams accent. Toen dacht ik, dat is toch best gek. Maar ik kreeg deze grap niet af. Ja. Toen stond ik bij de broodafdeling. Ja. En ik zag een Hollandse dame. En ik praat altijd met vreemde mensen. En dan test ik altijd de grap.
Ja.
Dus ik vertel dit verhaal om te kijken hoe die dame reageert. En toen zei ik van, ja, ik was mijn dochter de Lion King aan het kijken. En het viel me op dat alle tekenfilmfiguren keurig Nederlands praten. Ja. Alleen die baviaan Rafiki spreekt met een Surinaams accent. Toch, best gek, hè? En toen zei die dame, nou Steven, nu vind ik dat je overdrijft, hoor. Ik vind het accent wel bij die A passen. Oh, oké. Okay.
Okay.
En toen viel er een stilte.
Ja.
En toen zei ze, oh, wat zeg ik nu? Ja, het feit dat u vindt dat een accent bij een baviaan past, dat is best wel gek, want bavianen praten niet aan mevrouw. Toen zei ze, nee, normaal ben ik nooit zo. En ik liep weg nog. Ja. Liep weg. Toen riep ze nog, nee, sorry Steven. Maar dat is lekker. Dat is lekker. Ja. Want in haar hoofd koppelde ze dus dat het normaal was dat een baviaan, want dat was haar
inzinking. Hoe denk je dat komt?
Ja, hoe dat komt.
Want als ik dat zo hoor, dat ze ook de excuses aanbiedt of zo, en het stukje is onbewust gegaan, lijkt het wel, is haar intentie dus niet geweest om een racistische opmerking te maken?
Nee, dat is niet haar intentie geweest, nee. Maar ik denk dat het media is, als mensen racistisch willen zijn richting mensen met een donkere huidskleur, dan komt al heel vaak het aapwoordje, ja, vuile aap, komt er heel snel. Dus ja, die zou bijna aan elkaar kunnen koppelen. Ja, waarom denkt zij dat het accent bij die aap hoort?
Ja.
Dat die bij de aap past. Dat is best een gekke opmerking. Daar schrok ze zelf ook van.
Ja.
Alleen, ja, ik weet niet waardoor het komt. Maar het zit wel in haar systeem om het normaal te vinden dat een aap dus zo praat. En dat is best wel triest eigenlijk, ja.
Denk je dat het stukje vrijheid van meningsuiting met verantwoordelijkheid komt? Dus dat je verantwoordelijkheid hebt over wat jij zegt en wat de impact daarvan op een ander is. En hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Want die vrouw die heeft zich dus helemaal niet beseft. Die wilde helemaal waarschijnlijk niet iets kwetsend zeggen.
Nee, dat wilde ze ook niet. En ik denk niet dat die dame racist was. Ik geloof meer in, je bent verantwoordelijk voor wat je zegt, ja. Maar je bent niet verantwoordelijk voor de impact op een ander.
Ben je daar niet verantwoordelijk voor?
Nee, dat vind ik niet. Als jij wat zegt, Ja. Dan moet je achter je woorden staan. Oké, jij hebt het gezegd. En als je daar niet achter staat, nou, dan kun je excuses aanbieden. Maar ik vind wel, de impact die het heeft op een ander, ja. Ik vind dat je daar zelf ook wel wat aan kan doen. Je zou aan jezelf kunnen werken. Want als iemand jou bijvoorbeeld dik vindt, ja. Als met jij bent een dikzak, en dat doet jou wat, dan zou je daar wat aan kunnen doen, fysiek en mentaal. Ja. Zou je er wat aan kunnen doen. Waardoor je steviger in je schoenen kan staan. En als iemand je dan een dikzak noemt, dan zegt hij...
Steviger in je schoenen.
Nou, kijk, onbewuste grap, maar... Ja. Waardoor je dus letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen komt te staan. Waardoor je makkelijker dus discriminerende uitlatingen van je af kan laten glijden.
Ja.
Weet je? Ja, en dat is de keuze die je maakt. Laat je van je afglijden of niet. Maar als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld en mensen maken racistische opmerkingen, dan zeg ik altijd... Vroeger vond ik dat heel lastig, maar tegenwoordig heb ik zoiets van... Je gaat naar de zonnebank... Heel veel van hun laten hun lippen volspuiten, willen dikke lippen. Vroeger vonden ze mijn dikke lippen lelijk. Nu zien allemaal Donald Ducks lopen overal. Dus in principe zeg ik altijd, mensen willen gewoon mij zijn. Ja. You just want to be like me. Ja. Alleen omdat het niet kan, omdat het niet gaat, en dan ga je me maar beledigen. Deed je dat niet op de kleuterschool ook? Ja. Als je ergens mee wilde spelen en je kreeg het niet, dan ik vind het maar een stomme pop. Je wilde er net nog mee spelen.
Ja.
Dus ik denk dat het ook te maken heeft met... ja. Weet je, ik zit lekker in mijn vel, een mooie huidskleur heb ik, ben trots op mezelf. En mensen hebben zoiets van, ja, dat wil ik ook. Dat snap ik, anders ga je niet naar de zonnebank. Sommigen worden helemaal oranje. Moeten ze helemaal zelf weten. Alleen, ja, ik sta stevig in mijn schoenen, dus je kan zeggen wat je wilt.
Dus maar... persoon A moet eigenlijk goed nadenken. Je moet goed nadenken over wat je zegt. Dus die verantwoordelijkheid heb je. En voor persoon B, waarom doet het zoveel met je? Dat je dat ook te raden gaat bij jezelf.
Ja.
Dat is dus eigenlijk wat je zegt.
Ja, waarom doet het zoveel met je? Omdat je dus iets hebt meegemaakt, ooit, ergens, wat jij dus zo kwetsend vindt, dat je deze laatste opmerking heel vervelend vindt. De druppel die erin moet overlopen. Ja. Dan zeg ik, ga terug naar de oorsprong en bekijk vanaf daar wat er allemaal op je pad gekomen is.
Ja.
En werk eraan. Praat met mensen erover. Praat met mensen die ervoor gestudeerd hebben. Denk erover na, praat tegen jezelf, wil ik bijna zeggen, in de spiegel, kijk jezelf aan en wees trots op je wat je bent en own it. En zorg er dan voor dat als je weer in zo'n situatie terechtkomt, dat je daar veel makkelijker mee om kan gaan.
Yeah.
En het is het moeilijkste wat er is, hè. Als het makkelijk was, dan zouden er veel minder problemen zijn.
Yeah.
Maar omdat het dus zo moeilijk en zo confronterend is om jouw negatieve ervaringen op te gaan zoeken, dan is het toch makkelijker om de vinger te wijzen naar een ander. Ja.
Maar ik vind wat je net zei, dat vooral je legt de nadruk op praten, hè? Helemaal mee eens. Maar ook praten tegen diegene, want ik heb het idee, en dat hoor je tegenwoordig ook vaker, van je kan niks meer zeggen. Ik weet... Soms weet je ook niet meer wat nou kwetsend is. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus op het moment dat jij je gekwetst voelt, is het misschien ook goed om dat inderdaad te zeggen. Want een ander die weet misschien helemaal niet waarom het je zo raakt. Dus dat stukje dialoog aangaan.
Ja, dat klopt.
Dat brengt mensen ook dichter bij elkaar.
Ja, dat is wel de beste manier om het op te gaan lossen. Ja, er is geen andere manier. En als jij het dialoog aangaat en personen die willen het gesprek niet aan, laat ik het zo zeggen, omdat ze het te confronterend vinden.
Ja.
Ja, dan moet jij zo sterk in je schoenen staan dat je zegt, ja, ik heb het geprobeerd, maar goed.
Precies.
Jij zit met jouw eigen demonen, daar moet jij aan werken en daar kun jij niks aan doen.
Ja.
Als je maar aan jezelf gewerkt hebt, weet je, wat ik zelf ook gedaan heb. En waardoor ik nu, als mensen racistisch zijn online, offline durven ze het nooit. Maar online, de hoop is altijd van alles. Nou, ik blokkeer. Ik heb een hele lange lijst met mensen die ik geblokkeerd heb, hoor.
Ja.
Dus,
maar je zegt offline niet zo?
Nee joh, offline roepen ze niet zoveel. Dat durven ze allemaal niet. Dan zien ze mij, ik ben een grote jongen. En, nee, dan zijn ze nooit racistisch hoor. Maar dat is bijna nooit, hè. Maakt niet uit hoe groot of klein je bent. Maar mensen durven face-to-face niet echt iets te zeggen. Ja, nou, de laatste keer dat ik het meemaakte, schiet me nou ineens te binnen.
Ja.
Ik was bij... Ik ging friet halen, ja. En... ik was buiten aan het wachten. Toen kwam er een dame. Ja, flodderige type. Was echt een flodder.
Ja.
Maar flodder was ze. Met haar zus. Die was net zo lelijk. Op sloffen. En nou goed. Ja, hele houding. Daar zag je gewoon aan van. Die geeft alles de schuld. Behalve zichzelf. Nou goed, toen zei ze, ik was met iemand aan het praten die informatie vroeg over mijn auto. Ja, oh, wat een leuke auto en hoe werkt die dan? En kun je die vleugeldeuren en kun je, want ik heb een Tesla en hoe werkt het dan? En nou goed, ben ik met over mijn auto aan het praten. En toen kwam ze langslopen en zei ze, ik vind het maar raar wat je doet online. Ik kijk omheen en denk, hè, wat? Ik dacht, die heeft het over tegen die jongen die bij me stond.
Ja.
Zei ze, ja, Steven, ik vind het maar echt raar wat jij doet online, hoor. En ja, allemaal aandacht vragen. Ik zeg maar, hè?
Ik zeg, waar komt dit vandaan?
Ik zeg, wat is dit? Waar heb je het over? Nou, goed. Toen zei ik zei nog tegen haar van, ik zeg, ja, volgens mij is het niet helemaal lekker bij je, man. Je hoeft toch niet te kijken? Je hebt het dus gezien. Je ziet me in het echt. En dan moet je dan een opmerking over maken. Je hoeft het ook niet te zien, hè. Je kan het blokkeren. Of... Dus dat was niet racistisch dan. Maar dat was wel de laatste keer. En dat is dan, denk ik, volgens mij een jaartje
geleden. Dat helemaal negatief is geweest.
Ja, in het echt. Maar ik maak het niet zo vaak mee, hoor.
Nee. Maar ja, dat was dus niet racistisch. Ik denk dat er heel veel artiesten zijn die heel veel negatieve zooi over zich heen krijgen. Ook offline. Mm-hmm. Maar jij dus eigenlijk niet echt heel veel. Top?
Nee, offline niet zoveel. Nee, online dan krijg ik genoeg shit over me heen. Maar mensen moeten echt aan zichzelf gaan werken.
Ja.
Mensen moeten zich bezighouden met lekker in hun vel gaan zitten.
Ja, en nou, dat lost een hele hoop al op.
Dat lost een hele hoop op. En dan zeggen ze, ja, ik zit hartstikke lekker in mijn vel. Nee, je zit niet lekker in je vel. Als je gaat schelden op Instagram, omdat weet ik veel wat, omdat ik iets heb gezegd over de asielzoekers en Nederland is van iedereen, of de wereld is van iedereen, weet ik veel wat ik zei. De wereld is van iedereen, iedereen is overal welkom, zolang je aan de wetten van het land houdt, spreek de taal en weet ik veel. Ja. Algemeen, gewoon normaal. Nee, tief op, Steven, idioten. Dan zit je niet lekker in je vel. Dan zit er iets wat jou triggert om dus racistisch te worden op een afstandje en mensen uit te gaan schelden. Dan zit er iets niet goed.
Nee.
In je bovenkamer niet, maar je zit ook niet lekker in je vel.
Ja.
En dat moet je aanpakken. En niet zozeer de schuld gaan leggen steeds bij anderen, want dat ga je heel je leven dan doen.
Maar eigenlijk als je dat zo dan zo zegt, hè, dan betekent dat eigenlijk dat je dus niet verantwoordelijk bent voor, of niet geheel verantwoordelijk bent voor als het andere raakt wat je zegt, hè, dus je vrijheid van meningsuiting, en dat die hele trend die nu gaande is dat je steeds minder mag zeggen, dat dus bij de ontvanger voornamelijk ligt,
mm-hmm.
Toch?
Hoe bedoel je nog een keer?
Dus eigenlijk zeg je van, met die hele trend die nu gaande is, dat we steeds minder kunnen zeggen. Betekent dat eerder dat iedereen individueel ook iets meer aan zichzelf moet werken, dan dat we ons moeten inperken op de vrijheid van meningsuiting?
Dat is het enige wat je kan doen. Want de mening van anderen kun je toch niet beïnvloeden. En de uitspraken van anderen kun je niet invloeden. Dus het enige wat je kan doen, is werken aan je eigen onzekerheden. En dat is altijd goed om aan je eigen onzekerheden te werken. Dus het is het enige wat je überhaupt kan doen. Meer kun je toch niet doen. En als je dat niet doet, dan voel je je altijd dus gekwetst om uitspraken van anderen. Nou, en ik weiger om mijzelf slecht te voelen door een ander.
Ja.
En dus werk ik aan mijn eigen onzekerheden. Dan doe je je hele leven.
Ja, even iets anders. Ik heb gisteren een filmpje van jou opgezocht over een opmerking die Johan Derksen destijds had gemaakt over dat jullie dezelfde auto reden. En ik vond jouw reactie daarop geniaal. Kan je nog heel even herhalen wat hij had gezegd en wat jij toen als reactie hebt gegeven?
Hij vond mij een snotjong. Wat doet zo'n snotjong in zo'n Range Rover? Ik reed toen een Land Rover, Range Rover Sport.
Ja.
Hij zegt, wat doet zo'n snotjong? Zijn auto is wel 100.000 euro. Maar ik had hem inderdaad bij het theater gezien. Dus dan kun je boos worden. Maar ja, dan komt het dus over op mij. Als je boos gaat worden, dan heb je dus niet de...
Het effect.
Het effect wat ik wil hebben. Ja. En tegelijkertijd heeft hij me dan wel waar hij mij hebben wil. Ja. Dus ik zei van, ja, dat klopt. Ik rijd inderdaad die auto, maar ik zag hem bij het theater. Maar in het begin zag ik iemand lopen en die had een snor Ik was een dakloze man, dus ik vind dat leuk om dakloze mensen te groeten. Dus ik zwaaide naar hem. Ik denk, hey, ik had helemaal niet gezien dat Johan was. En later zit ik in het theater waar ik moest spelen. En hij kwam binnenlopen en ik had hem niet herkend. Ik denk, wie heeft die dakloze man binnengelaten hier zo? Dat was mijn reactie. En daar kon hij ook zelf aan om lachen. Hoor.
Denk je dat humor een positief effect kan hebben op racisme bijvoorbeeld?
Zeker weten, ja. Humor kan zeker een positief effect hebben op racisme.
Hoe dan?
Ja, je opent ogen van mensen op een bepaalde manier. Hè? Met een hele andere invalshoek. Dus als jij grappen maakt. Ik heb bijvoorbeeld één grap waarbij ik zeg, ja, ik heb zelf in een bootje gezeten, hè, van Suriname naar Frans-Guyana. Ja, en ik zat dus in een overvol bootje. We kennen allemaal de bootjes die veel te vol zitten met mensen die zoeken naar een veilig thuishaven. Zo ken ik nog het verhaal van een Eritrese man die urenlang in het koude water aan het drijven was. Ja, en hij hield zich vast aan een autoband. En uiteindelijk verdronken is omdat ik in reddingsactie op touw werd gezet. En er was nog wel een druk binnenzwembad. Is een harde grap, maar tegelijkertijd, de onderliggende boodschap is, dat is wel wat er gebeurt. Want er komen zoveel bootjes binnen dat mensen denken, oh, het is weer zo'n bootje. Ja, ah, het is weer zo'n bootje.
Dat genormaliseerd wordt.
Ja, dus wat ik bereik met deze grap is, en mensen hebben zoiets van, wow, oeh, oeh, oh shit, oh ja, er gebeurt veel. Ja. Oeh, die is wel hard, oeh, oeh, oeh. En in mijn theatershow zeg ik ook ja, maar dit is dus wel wat er gebeurt. We zeggen, oeh, hard, oeh, we lachen, krom, en dan gebeurt iets, mensen voelen pijn.
Ja.
En die pijn die je voelt, ik zeg, zet dat is om in het normaliseren van overvolle bootjes. Snap je? En zo bereik ik dus de mensen die dan na gaan denken van, goh, verdomme, het is eigenlijk niet normaal dat de bootjes zo vol zitten en dat mensen komen te overlijden en dat ik dan dat normaal ga vinden, ja, of zo.
Dus je zet ze echt aan het denken middels humor.
Middels humor en een schokeffect.
Ja.
Een schokeffect doordat mensen echt gaan nadenken van shit, ja, inderdaad, zo heb ik het helemaal niet bekeken.
Dus eigenlijk moet je steeds meer humor gebruiken over stereotypes, actuele problemen. Eigenlijk moeilijke boodschappen overbrengen, daar kan je dus het beste humor voor gebruiken.
Nou, met humor kun je het meest beste alles overbrengen, dat klopt. Maar ja, ik ben er goed in en heel veel mensen zijn er niet goed in om grappen over te brengen. Dus dat moeten ze maar niet doen. Maar een politicus die kan bijvoorbeeld heel goed in een speech, in een toespraak, kan niet veel beter. Nou, als ze humor er tussendoor willen, dan moeten ze mij bellen. Dat kan. Maar ja, ik doe het met humor, ja. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Dus ja.
Heb jij het idee dus dat je de laatste jaren steeds minder ook als cabaretier kan zeggen? Of heb je het idee, want dat hoor je steeds meer, hè? Dat artiesten in hun vrijheid worden beperkt met alle trends die nu gaande zijn. En dat je steeds minder kan zeggen.
Ja, Tel Bekkant die zei het zo mooi. Ik deed me ooit mee aan het programma. Ik ben de naam kwijt met geen overheid van meningsuiting. Was van Omroep Poont. En Tel Bekkant zei in dat programma, zei hij, er zit een VAR op de lijn.
Wat is een VAR?
Video Assistant Referee, wat ze gebruiken bij voetbal.
Oké.
Dus als je bij het voetbal een overtreding hebt begaan, maar de scheidsrechter heeft het niet gezien, dan wordt hij naar het scherm geholpen.
Oh.
En dan spoelen ze terug en dan zie je die overtreding, krijg je alsnog die rode kaart.
Ja.
Dus dat is een VAR.
Ja.
Comedy, zei hij, heeft ook een VAR. Je hebt een hele grote groep mensen die thuis op het scherm zitten kijken en die kijken terug, wat zei die nou precies? En die gaan met terugwerkende kracht gaan ze jou bestraffen op datgene. Dus dat vond ik een hele mooie uitspraak van hem.
Ja.
Ja, comedy heeft een VAR.
Maar heb jij dus het idee dat je de laatste jaar steeds minder mag zeggen over minder mag grappen?
Ja, zeker. Dat is er. Dat is nou eenmaal zo. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van, alles wat in een theaterzaal plaatsvindt,
ja,
dat is de heilige graal. Ja, en ik vind dat je dat wel zo moet houden.
En leg uit. Want hou je dus aan hetgeen wat jou opgelegd wordt, of juist niet? Heb je zoiets van, dit is mijn plekje, jij komt naar mij toe? Of?
Ja, jij komt naar mij, je koopt een kaartje voor mij. Dus alles wat er in de theaterzaal bij mij gebeurt, ja, en bij al mijn collega's,
ja,
dat is een heilige graal. Anders kunnen we net zo goed een zakelijke bijeenkomst gaan houden waar er niet gelachen wordt. Ja. Mensen, ja, komen daar om zich kapot te lachen.
Ja.
Ja. Een leuke, goede voorstelling te zien. Daarvoor, ja, komen ze. En ze komen niet om een politieke boodschap te horen die politiek correct is.
Ja,
nee,
precies.
Daar komen ze niet voor.
En even buiten de theaterzaal om, hè, heb je het idee dat we soms te ver gaan met het opleggen van kaders, wat je wel of niet mag zeggen? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, soms heb ik het idee, dan is er helemaal, er is nooit kwaad in de wil. Maar soms weet ik gewoon niet meer wat ik wel of niet mag zeggen. En dat wordt wel lastig. Heb je het idee dat we daarin te ver gaan als maatschappij?
Ja, daar gaan we zeker wel te ver in, ja. Ik denk dat het in elk land ongeveer hetzelfde is. Overal waar social media aanwezig is, kunnen mensen hun mening spuien. Dus ja, buiten de theaterzalen om, in de maatschappij speelt het natuurlijk ook. Maar dan komen we weer terug op hetzelfde. Mensen moeten en aan zichzelf werken, yeah. En je werkt aan de verantwoordelijkheden van wat je nou precies zegt. Yeah. Weet je? Dus heb je normen en waarden, dan kun je altijd wel relativeren yeah. van, goh, moet ik dit op deze manier wel zeggen? En op welke hoedanigheid zeg je het? Ben ik een komiek? Is het mijn werk? Ben ik een journalist? Daarom schrijf ik dit. Snap je? Dus het is afhankelijk van wie zegt het, hoe zeg je het, waarom zeg je het. Dus het is niet zomaar, ik zeg iets en mensen voelen zich gekwetst daardoor. Nee, stel je voor, het is een journalist die een kritisch stuk schrijft over de banlieues in Frankrijk. Ik noem maar even een voorbeeld. Dan kunnen de jongens in die banlieues boos worden, maar het is hun werk.
Ja.
Maar is er een komiek die grappen maakt over de banlieue, is het ook weer anders. Dat is ook zijn werk.
Ja. Waarom zou ik dat gewoon mogen zeggen?
Tuurlijk, je zou het kunnen zeggen, alleen je moet je afvragen, als het niet je werk is, als jij er, als het niet is om op te gaan bouwen, maar alleen af te breken, moet je je afvragen, wil je het wel zeggen?
Ja.
Als de intentie niet is om iets om vooruit te komen,
ja.
Of informatief te zijn,
ja.
Maar puur entertainment gehalte, ja, dan moet je je afvragen, wat is dan de meerwaarde ervan?
Dus ook de verantwoordelijkheid nemen. En hoe denk je dat, ondanks, dus jij vindt ook dus dat we soms te ver gaan in het opleggen van die kaders, hoe denk je dat wij de vrijheid van meningsuiting kunnen behouden? Hoe zorgen we dat we niet daarin doordraaien en dat niemand meer iets durft te zeggen?
Ja, ik heb genoeg dingen gezegd waar mensen gekwetst door werden, waar alleen maar entertainment gehalte in zat. En natuurlijk heb ik die dingen ook zat gedaan.
Dus gewoon blijven zeggen?
Ja. Gewoon blijven zeggen wat je wilt zeggen.
Ja.
Maar ik denk dat de grootste kracht ligt in dat mensen massaal aan zichzelf gaan werken.
Ja.
Dus dat je niet iets gelijk kwetsend oppakt. Als we dat met z'n allen zouden doen, massaal aan jezelf werken, dat er dan veel meer ruimte is voor een gesprek en voor een dialoog.
Ja. Vind ik eigenlijk een hele mooie afsluiter. Ik deel die mening overigens ook volledig met je. En ik denk dat het inperken van vrijheid van meningsuiting inderdaad, dat het niet moet zijn, maar dat je zelf nadenkt over de impact die het heeft. En aan de andere kant, dat hoor je inderdaad niet zo heel vaak, maar dat aan de ontvangerskant, dat je ook bij jezelf te raden gaat, waarom kwetst het me? Hoe zit ik in mijn vel? Hoe gaat het met me? En waarom doet dit zoveel met me?
Het kan je alleen maar goede dingen brengen. Dus daarom inderdaad een mooie afsluitende boodschap.
Ik wil hem toch afsluiten met een mop. Of met een grap. Heb je voor mij een goede mop die ik op feestjes kan vertellen?
Ja, op feestjes moet je altijd hele korte grappen vertellen. Ja. Ja, ik heb er verschillende. Maar
heb je het idee dat mensen trouwens van jou verwachten dat je ze constant aan het lachen maakt?
Altijd.
Op bijvoorbeeld op feestjes. Is dat niet vermoeiend?
Heel vermoeiend, maar ja. Ja, het is nou eenmaal onderdeel van mijn leven, dus het hoort erbij. Maar ik heb verschillende grapjes, joh. Niet iedereen snapt de grapjes van mij. Althans, in Brabant wel. Ik heb echt typische Brabantse grapjes. Een grapje daarvan is, wat is rood, maar niet helemaal? Een bietje. Dat is een typisch Brabantse grap. Maar ja, je moet hem niet buiten Brabant gaan vertellen of ex, of iets waar de Brabantse taal niet machtig zijn. Dan wordt die lastig. Maar ja, een bietje. Ik was een keer in Friesland. Ja, een bietje moest ik uit gaan leggen. Weet je, ja, dat is een hele leuke grap voor op een feestje, denk ik zo. Ja.
Oké, ik ga hem gebruiken.
Is goed, houden.
Dankjewel, Steven.
Alsjeblieft, doei, doei.
Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcast of Podimo.